Ik denk dat we allemaal wel bekend zijn met het principe dat er in het leven soms bepaalde dingen zijn waar we niet altijd graag bij willen stilstaan. Bij sommige mensen kan dat simpelweg de belastingaangifte zijn. Bij sommige mensen kan dat de tandartsafspraak zijn. Bij andere mensen kunnen dat weer andere zaken zijn waarvan we weten dat ze er zijn. We weten dat ze komen. We weten dat het gaat gebeuren. Maar toch proberen we ergens op een bepaalde manier die dingen niet aan te denken of niet het gevolg eraan geven wat we eigenlijk zouden moeten geven. Sommige mensen hebben dingen in hun verleden zitten waar ze eigenlijk van weten dat dat hun in het heden weerhoudt. En toch gaan ze niet terug naar die momenten en het herstel proberen te vinden wat eigenlijk nodig is. Sommige mensen willen niet denken aan lijden. Maar soms zal het ongetwijfeld komen. En hoe belangrijk is het dan dat je voorbereid bent? Hoe belangrijk is het dat je, als er wat gaat gebeuren in jouw leven, dat je eigenlijk al van tevoren een aantal stappen hebt die jou kunnen helpen in dat proces? En zo zien we eigenlijk aan de andere kant dan ook allemaal weer, als we die belastingaangifte gewoon doen, dan is het klaar en het is achter de rug. Als we de tandartsafspraak gewoon maken en we doen het gewoon, dan is het achter de rug. Als wij werkelijk gewillig zijn om over ons verleden na te denken op een waardige, eerlijke, constructieve manier, dan vinden de meeste mensen ook uit, het was goed. Ik heb het gedaan. Ik heb het achter me kunnen laten. Ik heb de vrede mee gevonden. Of hoe iemand dat ook maar precies wil zeggen, ik heb het een plek gegeven. Of ik heb het verwerkt. Of het is goed. Ik heb de aandacht gegeven aan hetgene waar ik aandacht aan zou moeten geven. En het is goed geweest. In die zin zien we ook dat waardig nadenken over dingen is heel goed en heel medicinaal. Hoeveel mensen zijn er niet die werkelijk met hun verleden afgerekend hebben en zeggen, het was even een moeilijke weg, het was even een moeilijke strijd, maar het is goed. En dat is het mooie van deze dingen. Dat brengt ons bij de tekst van Nikita. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met vers 10. En omdat we dat net gelezen hebben, zullen we dat niet gaan herhalen. Maar we gaan wel een aantal dingen benoemen die hier genoemd worden. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met vers 10. Wat zien wij daar? Wij zien dat daar gesproken wordt over het rechtvaardige oordeel van God. Vers 6. En dan staat er ook geschreven in vers 8, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Broeders en zusters, durven wij na te denken over de hel? Het is niet altijd dat onderwerp waar we zo graag over praten. Het is niet altijd dat onderwerp dat we zeggen, yo, vanavond gaat de Bijbelstudie over de hel. Het is niet dat we daarna vooruitkijken. En toch, voor de ware gelovige zal het een plek in zijn hart hebben waar hij daar wel degelijk over nadenkt. Want weet je, er zijn twee dingen zeker in het leven. De ene is dat we allemaal moeten sterven. En het tweede is dat we allemaal in het oordeel komen. En broeders en zusters, net zo goed als mensen gaan afrekenen met hun verleden, wat gebeurt er dan? Dan komt de vrede. Wij hoeven niet bang van God te zijn. En dat doen we ook niet, dat willen we ook niet. Maar aan de andere kant willen we wel rekening houden met wat het woord zegt. En we zien hier dat het woord zegt dat God met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, nummer 1. En nummer 2, over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Nou, als ik daarover na ga denken, dan zie je twee dingen. Aan de ene kant, er zullen mensen zijn die God niet kennen. Terwijl Romeinen zegt, als je hem wil kennen, dan kan je hem leren kennen. Maar er zullen dan uiteindelijk mensen zijn die zullen zeggen, ja, ik ken God niet. De tweede groep, en daar wordt het interessanter, die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. En broeders en zusters, als ik het goed begrijp, is dat een proces. Het evangelie gehoorzamen is niet één moment. Het evangelie van Jezus gehoorzamen is iets wat een leven lang duurt. Het evangelie van Jezus gehoorzamen betekent, zoals Colossense dat zegt, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. En alles wat je doet in woord of in werk, doe het bij de naam van Jezus Christus. En zo, broeders en zusters, moeten wij daar ook bij durven stilstaan. Niet met een aspect van, we moeten er bang van worden, want dat is niet de bedoeling. God wil nog ineens dat we bang zijn. De Bijbel zegt, de volmaakte liefde drijft alle vrees weg. In de zuivere relatie met God, daar is geen plek voor vrees. Daar is alleen maar plek voor liefde en het prijzen en het eren van God. Maar goed, we moeten er wel over durven nadenken, want de Bijbel spreekt erover. Dat gezegd hebbende, als we naar het verhaal van Jezus kijken in de vier evangeliën, dan wordt er wel eens gezegd, en of het precies helemaal klopt is een tweede, maar er wordt wel eens gezegd, Jezus heeft meer levendig gesproken over de hel dan dat hij levendig heeft gesproken over de hemel. En je kan daar nog over gaan praten of dat werkelijk precies zo is. Dat hangt er een beetje van af wat je precies in welke categorie wil zetten. Maar wat in ieder geval duidelijk is, is dat Jezus wel degelijk heel duidelijk en levendig over de hel heeft gesproken. De eerste keer dat we dit zien is in Matteüs hoofdstuk 5 vers 27 tot 30. En Datrian, zou jij dat willen lezen? Matteüs hoofdstuk 5 vers 27 tot 30. Engels, Nederlands, allebei is goed. Matteüs 5, vers 27 tot 30. Dat is de eerste keer dat Jezus spreekt over de hel. Tot 30.
Dan uw rechteroog u tot zonde zal verleiden, ruk het uit en werp het van uw wand. Het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden.
Nog 1, 30.
En indien uw rechterhand, of rechter tot zonde zal verleiden, hou haar af en werp haar van u. Want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw hele lichaam ter hele varen.
Dankjewel, Detrien. De eerste keer hier dat Jezus spreekt over de hel. En ik denk dat als we naar deze tekst kijken, als ik hem goed begrijp, dan zien we ook hier weer in hoe het leven van een christen een proces is. Het gehoorzamen van het evangelie van Christus is een proces. En hier zie je dat ook als het ware als er gesproken wordt over, maar ik zeg u, al wie een vrouw aanziet om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. En dan zegt Jezus, wat is nou de remedie om daarmee om te gaan? Als uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. De eerste keer dat Jezus spreekt over de hemel en gelijk, zien we dat het leven van die gelovigen een proces is. En dat Jezus ook waarschuwt. Wij moeten mensen zijn die ervaring hebben met radicale operaties. Zoals Jezus dat hier zegt, ruk het uit. Als je oog iets doet wat jou tot zonde brengt, dan moet je dat uitrukken. En we weten natuurlijk dat dat niet fysiek uitrukken is. Want waar gebeurt werkelijk begeerte? Waar zit dat? Dat zit niet in je oog, dat zit in je hart. Je hand is niet degene die het iets doet. Je hart is in de eerste plaats hetgene wat doet wat jouw lichaam als het ware doet. Jouw lichaam, jouw hele leven wordt gestuurd door jouw begeerte. Waar je naar begeert, dat is wat er gebeurt. En zo zien we dat Jezus heel duidelijk spreekt over die radicale operaties. Waar wij iets van moeten weten. Waar wij iets van moeten kennen. En de vraag is dan inderdaad ook, kennen wij dat? Hebben wij daar ervaring mee? Zijn wij ook op punten gekomen dat we gezegd hebben tegen onszelf, ik zie dat dit mij elke keer weer opnieuw in een zonde brengt. Maar goed, zo gaat Jezus verder. Op een aantal verschillende plaatsen. Jezus verwijst niet alleen naar de hel, maar hij beschrijft het ook in detail. Lucas 16, vers 23, daar staat, het is een plaats van eeuwige pijniging. Markus 9, vers 43, onuitblusbaar vuur. Markus 9, vers 48, waar de worm niet sterft. Matthäus 13, vers 42, waar mensen hun tanden zullen knassen van angst en van spijt. Matthäus 25, vers 30, een buitenste duisternis. In hoofdstuk Matthäus 10, vers 28, vergelijkt Jezus het met Gehenna. En wat was Gehenna? Gehenna was in de tijd van de Bijbel eigenlijk een soort afvalstort buiten Jeruzalem. En wat was dat voor een stort? Dat was een stort waar het eigenlijk continu een vuur was. Want elke keer werd er weer afval bijgestort. Elke keer kwam er weer wat bovenop. En zo werd het eigenlijk een soort beeld van de hel. Dat gebruikt Jezus om dit te beschrijven. En zo zien we dat als we naar die woorden van Jezus gaan kijken. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En bovenal in Matthäus, Marcus en Lucas. Daar zien we dat Jezus een aantal keren heel duidelijk beschrijft wat die hel is. En opnieuw, ik kan me er geen enkele voorstelling bij geven dat Jezus dat ooit gebruikt heeft om mensen bang te maken. En dat willen wij ook niet. Maar wij moeten wel realistisch zijn. Wij moeten er rekening mee houden dat degenen die God niet kennen En degene die het evangelie van Jezus niet gehoorzamen, dat die uiteindelijk wel naar die plek gaan. Vanochtend in onze Bijbelstudie hebben wij gesproken over het gebed van voorbeden. En als je dan dat Nieuwe Testament zo doorwandelt, dan kom je een aantal vormen van voorbeelden tegen. Bid voor je vijanden. Bid voor je broeders. Zoveel verschillende vormen van voorbeden. Romeinen 10 vers 3, waar Paulus zegt, ik bid voor het behoud van mijn vleeselijke broeders. Want ze zijn wel ijverig voor God, maar zonder verstand. En broeders, dat is ook een prachtig voorbeeld voor ons. Als wij werkelijk gaan begrijpen wat de hel is, dan willen we absoluut dat niemand daar terechtkomt. En dat zal ons brengen om te gaan bidden. En niet alleen maar bidden met passie. Bidden met smeking. Bidden met vertrouwen in God. Dat Hij iets gaat doen om die levens van die mens te bewegen. En om ze zo te bewegen dat ze tot het principe komen van God, ik wil voor u gaan leven. Dat is zo belangrijk. En het Nieuwe Testament laat ook heel duidelijk zien, wij kunnen daar een aandeel in hebben. Als wij bidden en als wij getuigen voor die mensen die God nog niet kennen of dat evangelie van Jezus niet gehoorzamen. Maar Cor, je hebt het vanochtend al gezegd. Regels veranderen. Principes veranderen. We komen nu soms mensen tegen die zelf zeggen, de duivel, oh, die bestaat niet. Of de duivel, ja, die bestaat wel, maar daar hoef je eigenlijk niet zoveel rekening mee te houden. Terwijl Paulus en andere apostelen in hun brieven elke keer weer heel duidelijk waarschuwen. Pas op en kijk uit. En we lezen dat bijvoorbeeld in 1 Petrus 5 vers 8. De Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Dat is de waarheid, broeders en zusters. Dat is hetgene wat er gebeurt. En zo, als we dan naar de woorden van Jezus kijken, en ik wil je aanmoedigen om die concordantie eens op te pakken. En lees al die versen nog eens een keer voor jezelf opnieuw. Er is een realiteit. En die realiteit is misschien voor ons als christenen nog groter. Want de mensen in de wereld, die zitten al in de strik van Satan. Maar wat Satan vooral wil, Satan wil jij. Jou, degene die Jezus volgt. Degene die Jezus precies wil volgen. Degene die iets weet over radicale operaties. Die wil die hebben, bovenal. Daar kan die schade aanrichten. Er is een belangrijke vraag. Die een heel goed antwoord verdient. En dat is deze. Voor wie is de hel gemaakt? Jim, wat zou jij zeggen?
Voor de duivel en zijn engelen.
Voor de duivel en zijn engelen, zeker. Matteüs 25, vers 41, daar staat letterlijk, dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerkant zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Als je daarover na gaat denken, dan, en je zet daarnaast Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. En de wereld is de mens, de mensheid, de volledige mensheid. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. We lezen in Titus dat God wil dat alle mensen tot erkentenis van de waarheid komen. We lezen in Petrus, hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat ieder mens tot bekering komt. Dat is de wil van God. Broeders en zusters, de hel is nooit gemaakt in de primaire zin van het woord voor mensen. Want laten we het toch ook wel zeggen in misschien niet te verstaande woorden. Die plaats is verschrikkelijk. We zeggen het opnieuw. Wat zei Jezus daarover? Het is een eeuwige pijniging. Het is een onuitblusbaar vuur. De worm die sterft niet. De mensen knassen hun tanden van angst en spijt. Buitenste duisternis. Gehenna, een afvalberg net buiten Jeruzalem, waar constant een vuur is. En zo zien we in Matteüs 25, vers 41, een hele belangrijke goddelijke bijbelse hemelse waarheid. De hel is nooit gemaakt voor een mens. En mogen we dat misschien nog wat verder benadrukken? Zelfs niet voor een moordenaar. Vova, je hebt er net over gesproken, de genade van God. Die is zelfs voor ons soms een beetje moeilijk te vatten. Want God zegt die moordenaar, ik wil dat hij tot bekering komt. En tot de erkentenis van de waarheid komt. Die verkrachter, ik wil dat hij tot bekering komt, want de hel is niet voor hem gemaakt. Ik wil dat hij omkeert. Ik wil dat hij leeft. Dat is soms voor ons misschien nog een klein beetje moeilijk te vatten. Van, is dat echt zo? En de Bijbel zegt, ja, dat is zo. God wil niet dat iemand maar verloren gaat, maar dat alle mensen behouden worden. En zo zien we opnieuw die duidelijke Bijbelse primaire waarheid. De hel is niet gemaakt voor mensen, maar voor de duivel en zijn engelen. Als laatste willen we even kort stilstaan bij een volgende vraag. Waarom is er eigenlijk een hel? Iemand heeft gezegd, het karakter van God is de garantie dat alle fouten op een dag zullen worden rechtgezet. Wanneer de dag van God storen waarop zijn rechtvaardig oordeel zal worden geopenbaard, Romeinen 2... aanbreekt, zal de vergelding nauwkeurig zijn en zullen er geen problemen van kosmische oneerlijkheid meer zijn die ons zullen achtervolgen. God is rechter, dus zal er gerechtigheid geschieden. Dat is waarom er een hel is. God is rechtvaardig. God is heilig. God kan niet door de vingers kijken. God kan niet zeggen, ik doe net of het niet gebeurd is. Dat kan God niet, want God is heilig en rechtvaardig. En als je heilig bent en als je rechtvaardig bent, dan moet uiteindelijk elke verkeerde handeling van mensen, dat moet uiteindelijk de goddelijke bestraffing krijgen. Wat is de zin van rechtvaardigheid in deze wereld? We gaan Haarlem binnen en we zien daar ergens op een bepaalde plek rechtbank. En wat gebeurt er in de rechtbank? Daar worden mensen bestraft voor fouten die ze maken. En wij zeggen allemaal van, ja, wij snappen dat. En wij zeggen allemaal, dat is juist goed. Want ja, je kan niet zomaar alles doen zonder dat daar een consequentie aan verbonden is. En zo is het uiteindelijk ook bij God. God is recht en God is rechtvaardig. Maar zoals we vanochtend ook gehoord hebben, of wat sommige mensen soms zeggen, wij leven in de genadetijd. Wij leven in die laatste bedeling, waar God alle mensen uitnodigt. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Broeders en zusters, deze gedachten zijn niet om ons bang te maken. Maar deze gedachten zijn ons wel om ons te helpen, om op dat rechte pad te blijven. Om te zorgen dat we iets gaan begrijpen van radicale operaties. En dat niet omdat het moet, maar bovenal omdat we zien dat Gods liefde zo groot is. De liefde van God, die gaat ons doen breken met zonde. Want weet je, alles wat gebroken wordt door zonde, dat is pas goed. Maar als iets gebroken moet worden uit je moet en je zal, dat wordt heel moeilijk. Maar als er iets gedaan moet worden uit liefde, dan krijg je het een hele andere lading. Laten we besluiten met Romeinen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 11. En mag ik Evgeny vragen om dat te lezen. Romeinen 2, vers 1 tot en met vers 11. En daar zullen we met een paar laatste woorden mee gaan afsluiten. 1 tot 11. Of je mag ook in 4 beginnen. 4 tot 11.
Or do you despise the riches of his goodness, forbearance and the patience, not knowing that the goodness of God leads you to the repentance? But according to your hardness and unrepentant heart, you are treasuring up for yourself wrath in a day of wrath, a revelation and of the righteous judgment of God, who will pay back to everyone according to their works. To those who by patience in well-doing seek for glory, honor, and incorruptibility, eternal life. But to those who are self-seeking and don't obey the truth, but obey unrighteousness, will be wrath and indignation, oppression and anguish on every soul of man who works evil, to the Jew first and also to the Greek. But glory, honor, and peace go to every man who works good, to the Jews first and also to the Greek. For there is no partiality with God.
Dankjewel, Evgeny. En ja, zoals we hier lezen. Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid? Johannes 3, vers 16. God nodigt alle mensen uit. Dat is zijn goedheid. In zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligheid. Daarnaast is God ook goed. En die goedheid, die leidde dat God Jezus in deze wereld bracht. Waar we net bij stilgestaan hebben. Jezus die zegt van kom tot mij en ik zal je zonde vergeven. Kom tot mij en ik zal je rust geven. Maar goed, we lezen hier ook. Die ieder zal vergelden naar zijn werken. Broeders, dat dit uiteindelijk en zusters, broeders en zusters, dat dit uiteindelijk ook voor ons toch weer een stukje animo mag zijn. Zoals Paulus dat op een andere plaats zegt, kijk of je werkelijk in het geloof bent. Onderzoek jezelf. Kijk of je werkelijk in dat geloof zit. Kijk of je werkelijk iets weet van radicale operaties. Kijk of je werkelijk wat weet over ware toewijding aan God en zijn evangelie. En daarna, dat het ook ons mag brengen tot een gebed voor onze medemens. Misschien zelfs voor je eigen vrouw, voor je eigen man, voor je eigen kinderen. Misschien zelfs voor je eigen vader of moeder die nog niet in het geloof zijn. De Bijbel zegt bid en vertel hen dat evangelie. Laat dat een animo zijn voor ons allemaal. Amen.